Leuk dat je luistert naar Misrach met ze. Hapklare audio om wat meer achtergrond te krijgen bij het nieuws. Het nieuws over Israël en het Midden-Oosten vind je op sidi.nl. En je krijgt de achtergrond van de auteur zelf. Ik ben Jos Hummelen en vandaag gaan we het niet hebben over het nieuwe lesmateriaal over Joods zijn en antisemitisme. Of over de dossiers op sidi.nl, bijvoorbeeld over Palestijnse terroristische groeperingen of over de Israëlische politiek. Voor lesmateriaal en achtergronden moet je zeker even naar sidi.nl. Vandaag gaan we het hebben over een Israëlisch initiatief en dat heet Shrinking the Conflict. En dat klinkt ongeveer zo.
Let's shrink the conflict with small steps that together will have a big effect. Steps that both the right and the left can agree to. Steps that can be taken tomorrow morning. It's time to get moving. Every step takes us forward. The plan to shrink the conflict.
Op afstand en vanuit Israël heb ik oud-CEO-voorzitter en vrijwilliger voor dit initiatief, Tamar Efrati, aan de lijn. Ze zit in haar tuin. Shalom Tamar.
Hoi.
Hey Tamar, leg nog even uit voor de luisteraars. Wat is Shrinking the Conflict?
Het Shrinking the Conflict is een initiatief die een paar jaar geleden is begonnen. Waarin we eigenlijk wegstappen van het één of twee staat oplossing. Maar proberen te kijken naar wat zijn concrete stappen die we nu kunnen nemen om het conflict te verkleinen, letterlijk. Dingen die realistisch zijn, waar beide partijen het over eens zijn en die dagelijks nog even wat draaglijker maken dan wat het nu is. Vooral ook omdat we binnen de Shrinking the Conflict, degenen die het hebben opgericht, hebben gemerkt dat het gesprek houden op één of twee staten niks oplevert voor het dagelijks leven, terwijl daar wel heel veel winst te behalen valt. En daardoor hebben ze eigenlijk die organisatie opgericht.
Ja, echt een grassroots initiatief, dus van Israëli zelf. Non-profit organisatie en heel erg gericht op actie.
Ja.
Gaan we het zo meteen over hebben. Maar ik was nog even benieuwd, want het discours, oftewel hoe er over gepraat wordt, is heel relevant. Wat kun je daarover zeggen? Wat is belangrijk? Hoe moeten we erover spreken?
We hebben, tenminste, als je kijkt naar hoe er in Israël over het conflict gepraat wordt vergeleken met Nederland, is er een heel groot verschil. Maar als je kijkt naar de Israëli's hier, die worden eigenlijk, ik zou bijna zeggen conflictmoe. Elke keer wordt er gezegd wat ze moeten doen. Letterlijk vorige week waren er nog weer oplaaiingen, bommen. En je merkt gewoon dat de Israëliër er gewoon echt heel erg klaar mee is eigenlijk. Zo klaar dat ze niet eens meer weten wat ze moeten doen en hoe ze het moeten doen. Waardoor eigenlijk niemand iets meer doet. Dat hebben ze ook heel erg gemerkt bij Shrinking the Conflict. Dat ze heel graag van het conflict af willen, maar op dit moment gewoon via de politiek niet zien hoe, maar ook persoonlijk niet meer zien hoe, en dus er helemaal maar niet meer mee bezig zijn.
En dat natuurlijk. Dus het wegkijken bij het conflict, omdat het op een padstelling lijkt en elke keer lijkt je er maar niet uit te komen. Ik zeg er trouwens nog even bij dat we het iets vroeger opnemen dan we het uitzenden. We nemen het namelijk op de 11e op en we hebben net het conflict gehad met de Islamitische jihad, de Palestijnse Islamitische jihad in Gaza. Dus daar refereerde je eventjes mee naar, bedoel ik. En daar worden dus Israëli's ook moe van gaan we weer nog weer verder verwijderd van vrede. Klopt dat?
Ja, klopt.
En hoe moet je dan wel praten?
Ik denk dat er heel veel concrete stappen genomen kunnen worden die we niet doen omdat we te bang zijn voor wat de consequenties zijn. Van het links willen ze niet dat het. Ja, links wil natuurlijk wat meer dat het een twee-staten oplossing wordt. Rechts wil dat het één staat wordt. En dus doet niemand iets. Ja, omdat ze gewoon bang zijn dat de consequenties van die stappen tot iets leiden wat ze niet willen. Daardoor loopt eigenlijk alles stil. En je merkt ook heel erg dat mensen bang zijn om stappen te nemen voor hun eigen veiligheid. Veiligheid is een heel groot ding in Israël en bijna iedereen heeft in het leger gezeten, dus heeft wel wat ervaring of wat gezien waardoor die bang is. Maar toch denk ik dat als we aan de mensen kunnen laten zien van beide partijen, van Israëli en Palestijnen, dat er concrete stappen kunnen worden die niks, ja, die eigenlijk helemaal geen invloed hebben op de veiligheid, geen invloed hebben op het eind. Ja, hoe kan je een eindproduct van het conflict? Ik weet
ja,
niet
dus ofwel één staat ofwel twee staat oplossing.
Ja, precies. Mm-hmm. Dat je wel het leven beter kan maken en draaglijker eigenlijk.
Wiens leven?
Ook van Israëli, denk ik, maar vooral ook van de Palestijnen. Ik denk dat als je kijkt naar de Palestijnse kant, daar heel veel problemen zijn die Israëliërs gewoon niet meemaken. Ten eerste omdat we toch wel een redelijk stabiele, nou, ik wil niet zeggen dat we een stabiele overheid hebben, als je kijkt naar dat we nu weer naar de vijfde verkiezingen gaan, maar er is wel een bepaalde constructie hier die ervoor zorgt dat mensen gewoon kunnen leven, naar hun werk kunnen gaan, naar school kunnen gaan, naar het ziekenhuis kunnen gaan, dat soort dingen.
Ja, er is meer een soort basiswelvaart en basiswelzijn als je het vergelijkt met veel Palestijnen.
Ja, als je kijkt naar wat de schade die hier is aangericht door de hoeveelheid bommen die er is gevallen en in Gaza naar, ja, dan kunnen wij gewoon heel makkelijk het leven weer oppakken daarna, vergeleken met de andere kant. Mm-hmm. En dat heeft met heel veel dingen te maken. Maar ik denk dat Israël en de politiek hier wel bepaalde stappen kan zetten om dat makkelijker te maken.
Oké, dus non-politieke stappen die ook tot een non-politieke uitkomst leiden. Ja. Nog heel eventjes, veel mensen, je refereerde net al aan Israëli's, maar ook dus Palestijnen hebben grote twijfels bij de kans op een oplossing voor hun conflict. Kun je eens schetsen hoe er grofweg wordt gedacht als het gaat om het conflict met de Palestijnen?
Ik kan alleen kijken naar wat ik zie bij mijn vrienden en waar ik het over heb gehad en ook wat ik zelf heb meegemaakt toen ik de afgelopen 4 jaar hier heb gewoond.
Ook wel verfrissend dat je het even klein en persoonlijk maakt.
Ja, hoe kijken ze er? Ik zelf merk gewoon heel erg aan mijn vrienden dat ze bang zijn. Ik heb een vriendin die woont in de Gaza, zeg maar aan de grens van de Gaza. En die heeft eigenlijk gewoon helemaal geen hoop. Die ziet eigenlijk alleen maar gevaar. Elke week wordt er wel iets, een weg afgesloten voor haar veiligheid. Of wordt er wel iets gedaan qua beperkingen waardoor ze niet kunnen leven. Dus ik snap best dat als zij dan hoort vanuit de politiek, we moeten de Gaza-strook openen, zodat er bepaalde hulp naar binnen kan komen, dat zij dan naar achter gaat en daarvan schrikt. Omdat elke keer alles dichtgegooid wordt aan haar kant, omdat er gevaar komt. Aan de andere kant heb je ook heel veel mensen die zeggen, tuurlijk gebeuren daar dingen en moeten we daarvoor zorgen dat het daar beter gaat. Maar ze zien gewoon niet hoe. Ze weten gewoon echt niet meer hoe. En als ik het gesprek erover open, dan wordt het ook heel snel wel weer soort van afgesloten. Omdat mensen er gewoon niet over willen hebben. Ze willen gewoon naar school werken. En dat snap ik natuurlijk ook. Maar dat is eigenlijk wel ook een beetje je ogen dicht sluiten voor de realiteit hier.
Ja, wel dapper van je dat je toch dat gesprek opent. Wij proberen dat in de podcast ook te doen. Om het toch echt over vrede te blijven hebben. Ik lees trouwens op de website van Shrinking the Conflict. In recent years, arguments shifted from dreams-based to anxiety-based. Vrij vertaald dat er in de recente jaren, in de afgelopen jaren, de argumenten om het conflict op te lossen zijn verschoven van de dromen die mensen hadden naar de angsten die mensen hebben.
Ja.
Dus dat wordt dan veel negatiever, terughoudender. En ja, zo gaat het, zou ik bijna zeggen, natuurlijk ook op slot. Het is natuurlijk voor mij heel makkelijk praten. Ik neem op vanuit Utrecht. En dat is altijd makkelijker praten dan dat je, zoals jouw vriendin, aan de Israëlische kant van de Gazastrook woont. Of die grens met Gaza. Maar toch moeten we het erover blijven hebben. En dat doet Shrinking the Conflict dus.
Ja, dat is wat Shrinking the Conflict probeert te doen. Ten eerste door ook gewoon uitleg te geven, wat gebeurt er nou precies? En wat doet Israël nou precies? Want ook al hebben we daar aan de andere kant ook partijen, zoals Hamas, de Islamitische Jihad, die laatst weer bezig was. Wij hebben ook als Israëliërs een verantwoordelijkheid. En die is gewoon heel erg lastig te zien voor de Israëli zelf, voor de burger zelf. Omdat ja, ze kunnen niet zo heel veel. Ze kunnen niet naar de Gazastrook lopen en zeggen, kom, ik ga even het gesprek aan met jou. Zeg maar, dat moet echt vanuit de politiek komen. Waardoor ja, de Israëliërs hier dus heel erg hun hoop kwijtraken. En eigenlijk alleen maar dingen zijn gebeurd in het verleden. Waardoor ze steeds angstiger worden voor de consequenties. Een heel groot voorbeeld die ze heel vaak, eigenlijk bijna altijd als ik het gesprek aanga met een van mijn vrienden uit Israël, is toen we de Gaza, toen ze in, ik denk in 2005 zou kunnen, de Gazastrook eigenlijk ja, hebben verlaten. En sindsdien Hamas daarheen is gegaan en daardoor eigenlijk allemaal bommen op Israël vallen. Dat is in hun hoofd de logica die er gebeurt. En dus
ja, dus Israël doet inderdaad een stapje terug, trekt zich terug uit de Gazastrook waar er nederzettingen waren en kijk wat het resultaat is.
Ja,
Hamas is ontzettend agressief en dat willen we juist niet.
En dat is heel erg het, de angst die er is gekomen binnen de Israëlische bevolking, dat als het nog een keer zoiets doen en nog een keer toegeven soort van, dat het dan weer gebeurt en dat het dan nog erger wordt. En waardoor de Israëlische bevolking gewoon heel erg terughoudend is geworden. En ook hun ogen uiteindelijk sluit. Want ze kunnen niks. En ja, ze willen gewoon, zoals elk ander persoon, een rustig leven leiden. Ook al kan dat niet echt. Maar ze proberen het toch door te negeren.
Ja, begrijpelijk. Dus als het grotere schaalniveau, als je daar vastloopt, dan ga je bezig met je eigen vierkante centimeter, zeg maar, je eigen werk, je eigen schoolgaande kinderen of whatever. En daar ga je mee bezig. En je kijkt eigenlijk weg bij dat conflict.
Ja.
Wat trekt jou aan dit initiatief? Waarom ben je, ja, je hebt een Nederlands paspoort en een Israëlisch paspoort, als ik me niet vergis. Maar je zit nu in Israël en je werkt mee aan dit initiatief. Wat trok jou?
Ik raakte net als de Israëliërs heel erg gefrustreerd met dat er dus geen oplossing is. En dat het ook steeds meer lijkt alsof er geen oplossing gaat komen. En dat er ook gewoon überhaupt niks gebeurt. Het is niet eens per se dat er misschien geen oplossing is op korte termijn. Maar gebeurt verder ook niks om op korte termijn iets te doen. Gewoon kleine stapjes. Er gebeurt niks. En daar werd ik heel erg gefrustreerd van, al helemaal afgelopen jaar. Zat ik ook in Israël, toen was het conflict met Hamas. En dat was eigenlijk nog heftiger dan wat er nu de afgelopen paar dagen was gebeurd.
Mm-hmm. In mei 2020.
En ik dacht gewoon, wat moet ik doen om het wel draaglijk te maken? En toen ben ik naar een event geweest in Israël, dat ging ook over het conflict en over wat er in mei 2021 was gebeurd. En toen kwam Shrinking the Conflict aan bod. Die ging toen wat vertellen. En het was voor de eerste keer sinds een hele lange tijd dat ik iets heb gehoord wat praktisch klonk, redelijk realistisch klonk en wat je bij wijze van spreken morgen al mee kan beginnen.
Oké, let's go. Waar kun je morgen mee beginnen? Wat zijn die concrete kleine stapjes die uiteindelijk het verschil gaan maken volgens jou?
Er zijn heel veel. Ten eerste waar ze naar kijken, waar ze mee begonnen zijn, is alle politieke partijen van Israël hebben ze hun verkiezingsprogramma's, hun doelen, hun motieven, hebben ze bekeken. En toen gekeken van, oké, deze partijen willen een tweestaatoplossing en deze willen een eenstaatoplossing. Maar wat zijn de stapjes die zij beschrijven om daar naartoe te gaan? En in de stapjes zie je dat er heel veel gelijkenissen zijn. Alleen de uitkomst is anders volgens de verschillende partijen. Dus heeft Shrinking the Conflict gezegd, misschien moeten we ons dan focussen op die stapjes als beleid. En niet als tussenstapjes, maar echt als beleid om. En dan gewoon zeggen, oké, misschien weten we niet wat de uitkomst daarvan is. Want jullie zeggen het een en de ander zegt het ander. Maar het zijn wel stapjes die, waar jullie het allebei over eens zijn, die we nu en morgen kunnen doen. Dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken, waar ze nu heel erg mee bezig zijn in Shrinking the Conflict, zijn werkvisa's voor Palestijnen. Daar is een hele grote zwarte markt omheen gekomen. Dat betekent dat een Palestijn die wil werken in Israël, die heeft een visum nodig om de grens over te kunnen elke dag. Dat is heel lastig om te krijgen. Dat is één obstakel. En het tweede obstakel is dat heel veel mensen er geld aan wilden verdienen door illegale permits te geven en te zeggen dat ze eigenlijk bij bijvoorbeeld een bakkerij in Israël werken, maar daar eigenlijk helemaal niet werken en ergens anders illegaal werken. Zij betalen diegene dan een bepaald aantal bedrag per maand om hun visum te kunnen behouden. Dus ten eerste heb je veiligheidsissue hier. Omdat je niet weet waar diegene naartoe gaat die de grens overgaat. En je hebt een, het is oneerlijk omdat mensen heel veel geld betalen aan iets wat illegaal is. Maar ze hebben het gevoel dat ze geen andere optie hebben om Israël binnen te komen.
Dus jij zegt legalized.
Ja, dus voor de rechtse partijen hebben hier heel veel aan. Omdat in hun ogen illegale mensen binnenkomen op een onveilige manier en op een plek terechtkomen in Israël waar Israël helemaal geen controle over heeft. En de linkse partijen zijn het hiermee eens, omdat zij het oneerlijk vinden dat de Palestijnen zo behandeld worden. En dus heb je een heel concreet voorbeeld van iets wat opgelost kunnen worden, waardoor het leven van de Palestijnen beter gemaakt kunnen worden, maar ook waar links en rechts het allebei het over eens is. En zo zijn er nog meer dingen die Shrinking the Conflict probeert uit te zoeken. Natuurlijk kun je niet alles doen. Je moet bepaalde punten kiezen die het meest belangrijk zijn of waarvan Shrinking the Conflict denkt dat ze het meeste impact zullen hebben. Maar dat is een van de voorbeelden waar ze zich nu heel erg op focussen. Persoonlijk denk ik...
Persoonlijk denk je?
Ja, persoonlijk denk ik dat het gewoon... Het is een heel klein voorbeeld. En het zorgt er niet voor dat het één of twee staten wordt. Maar het zorgt wel voor... Ten eerste, het is realistisch. Omdat links en rechts het er allebei over eens kunnen worden. En het is dus de moeite waard om het te proberen. En ik denk ook dat door dit soort dingetjes in te voeren... het aan de Palestijnse kant laat zien dat we ze niet aan hun lot overlaten. En het kan daardoor een soort van vertrouwen bouwen. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Ik merk heel erg dat allebei de partijen elkaar gewoon niet vertrouwen. Niet eens per se op politiek level, ook als je kijkt naar de burgers zelf.
Ja, interessant. Dus niet alleen dat je bruggen bouwt tussen Israëli's en Palestijnen, maar ook tussen links en rechts. En met name ook als output wat meer vertrouwen hebt. Heb je nog zo'n mooi voorbeeld van waar Shrinking the Conflict op in wilt zetten?
Ja, ze zijn nu ook bezig met met een plan om wegen te bouwen tussen de Westbank. Waardoor de Palestijnen geen checkpoints door hoeven. Dus als je van één punt in de Westbank, wat Palestijns gebied is, naar een ander punt in de Westbank, wat Palestijns gebied is, wil, moet je heel vaak door een Israëlische checkpoint. Maar er is een manier om de wegen zo te bouwen en de checkpoints zo neer te zetten dat als je binnen de Westbank blijft, je geen Israëlische checkpoints door hoeft te gaan. Dat is nog een ander voorbeeld waardoor het leven daar makkelijker wordt. Wat geen invloed heeft verder op de Israëlische bevolking, want ze blijven wel nog steeds binnen de Westbank. Dus het is ook weer voor rechts dan weer relevant, want het beschadigt geen security issues. En voor links is het relevant omdat ze daardoor meer vrijheid geven aan de Palestijnen. Daar moet natuurlijk wel Israël in investeren en dat blijft een puntje waar ze niet helemaal zeker over zijn. Maar het is wel nog een ander voorbeeld waardoor je laat zien dat het mogelijk is om iets te doen. Zeg maar, we doen nu gewoon niks. En je kan iets doen om het daar draaglijker te maken, wat helemaal geen invloed heeft verder op wat de status quo is in Israël.
Heb je een laatste voorbeeld?
Ze willen ook telefoonverbindingen beter maken in de Westbank. Door bijvoorbeeld gewoon meer punt, zeg maar, telefoonverbindingen gaan via van die satelliet ja, ik weet niet, ik ben niet heel technisch ingesteld, maar van die palen. Om gewoon meer palen daar neer te zetten, zodat ze een betere internetverbindingen daar hebben, betere connectie met de buitenwereld hebben. Het gaat allemaal via Israël. Ze hebben het al, ze hebben er gewoon niet genoeg.
Ja, dus 5G-palen planten, ja, zodat ze meer contact, makkelijker contact met elkaar kunnen hebben, makkelijker, ja, contact met de buitenwereld, maar dat creëert natuurlijk ook weer mogelijkheden om op afstand te kunnen werken, bijvoorbeeld in de IT.
Ja, ja. En het zijn gewoon kleine stapjes, echt die minimaal lijken, maar ik denk dat ze heel veel impact kunnen hebben. Ook op de op het vertrouwen van de bevolking, maar ook het laat zien dat we welwillend zijn. Het bouwt vertrouwen. En het maakt het leven gewoon draaglijker. En we doen nu, ik zeg het nog een keer, niets om het leven draaglijker te maken. Dus als we iets kunnen doen, dan moeten we dat doen, vind ik.
Mooi. Jij bent nu in Israël stagiair, vrijwilliger, net hoe je het noemt. Jij bent tot de verkiezingen, of in ieder geval de komende tijd met de verkiezingen bezig. Vertel, wat ben je aan het doen? Wat ga je doen?
De afgelopen maand heb ik me bezig gehouden met het bekijken van verschillende verkiezingscampagnes. Kijken waar mensen het mee over eens zijn, waar ze het niet over eens zijn. En ook kijken waar we Shrinking the Conflict dan het best kunnen promoten binnen de politiek. Wij geloven dat, ook al is het een grassroots initiative, en denken we dat het binnen de bevolkingen elkaar dichterbij kunnen brengen, zonder de hulp van de politiek om bijvoorbeeld palen neer te zetten, om work permits te legaliseren, komen we niet heel veel verder. Dus we moeten lobbyen. En we proberen te kijken naar de verkiezingscampagnes. Wat is de beste lobbystrategie voor welke partij? En welke van de dingen willen we promoten bij die partijen? Dus daar zijn we nu mee bezig, in de hoop dat als we weer hopelijk het blijvende coalitie hebben, dat Shrinking the Conflict daar dan een deel van uitmaakt.
Duidelijk, dank Tamar Efradi. Heel veel succes daarmee. Veel respect voor wat je daar doet. En voor onze luisteraars, tot volgende week. Smaakt dit naar meer? Via dit kanaal wordt ook het hoofdgerecht, Misrach, uitgeserveerd. Deze podcast is langer en iets lastiger te verteren, maar minstens zo interessant. Hou ons dus in de gaten en raad Misrach aan in je omgeving. Bedankt!